Wij lezen 1 Timotheus 2, vers 1 tot en met 6 en Hebreeën 8, vers 6 tot en met 10. Ik vermaan dan, voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. En dan Hebreeën 8, de versen 6 tot en met 10. En nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als hij ook eens beter een verbondsmiddelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is. Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht geweest zijn. Want hen berispende zegt hij tot hen, zie, de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden, want zij zijn in dat mijn verbond niet gebleven en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal. Na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven en zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Met Gods hulp vervolgen wij de geloofsbelijdenis van Athanasius. En aan de orde van behandeling zijn de artikelen 34 tot en met 37. Artikel 34 tot en met 37 van de geloofsbelijdenis van Athanasius. Daar belijden wij als volgt, die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. Achtereenvolgens één Christus, één middelaar, één persoon. Eén Christus, één middelaar, één persoon. Vorige week maakte onze geloofsbelijdenis een begin met de twee naturen van Christus. Uitleggen kunnen wij het niet, belijden doen wij omdat wij het woord naspreken dat de Heere Jezus en waarachtig God is en waarachtig en rechtvaardig mens is. Maar die twee naturen willen niet zeggen dat er nu twee Christussen zijn. Artikel 34 leert ons dat er maar één Christus is. Hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Kijk, de Heere Jezus heeft ons gewaarschuwd dat in het laatste der dagen er vele Christussen zullen opstaan. Veel Messiassen. Heilaanbrengers. Maar de Heere Jezus heeft gezegd, gelooft ze niet. Blijkbaar zal er elke keer een opstaan die zegt dat hij wat is. Dat lees je al in Handelingen 5. Dat er mensen opstonden die zich voordeden alsof ze een verlosser waren, een heilaanbrenger waren. Die met prachtige beloften kwamen. En Gamaliel moest al constateren dat er niets van terecht gekomen is van die mensen. Zie hier is de Christus. Zie daar is de Christus. Gelooft ze niet. Hoe kun je nu weten of de ware Messias terugkomt? Of dat er een valse Christus opstaat. Herinnert u zich nog van de vorige keer dat woordje getrouwelijk geloven stipt? Nauwgezet, nauwkeurig, je zult je maar vergissen. Je zult maar je ziel en zaligheid geven aan een valse Christus. Je zult maar met een ingebeelde hemel straks voor een gesloten deur komen. Blijkbaar zal Satan het proberen in het laatste der dagen om elke keer een soort Messias te verwekken. Die heil belooft. Een heilstaat belooft. Die ervoor zorgt dat het aangenamer wordt op deze aarde. Hoe kan ik hem nu onderkennen? Toen de Heere Jezus stierf op het kruis, was zijn werk hier op aarde gedaan. En als hij straks terugkomt, dan zal alle oog hem zien. Zonder enige vertwijfeling zal heel de wereld en heel de mensheid het beseffen, daar is hij. Dat zal wel een ontzaglijk moment zijn. Dan is alle genadetijd voorbij. Als het teken van de Zoon des Mensen in de wolken zal verschijnen. Wat kunnen wij daaruit leren? Nou, heel eenvoudig. Dat in die tussentijd er geen Messias zal komen die de wereld en het leven op aarde verbetert. Want let er maar op, dat is vaak de boodschap van al die valse Christussen. Rijl waarschuwt daar ook voor. Om niet te denken dat er een vrederijk op aarde komt waarin het makkelijk zal zijn voor de christenen. Dus de Heere Jezus heeft zijn werk op aarde gedaan. Daarom is hij opgevaren naar de hemel. En hij komt terug, zeker. Spoedig. Weldra. Alle oog zal hem zien. Hij zal zijn kerk verlossen. Hij zal zijn bruid uit de hemel naar deze aarde brengen. Dan zal er eeuwig de bruiloft van het lam zijn. Maar in die tussentijd moeten wij maar geen hooggestemde verlossingsidealen koesteren. Zie hier is de Christus. Zie daar. Nee. Als hij komt, Dan zal alle ogen zien. En voorafgaande aan de komst van de Heere Jezus, moeten wij maar rekenen op oorlogen, geruchten van oorlogen, op rampen, op epidemieën. Overal zal het evangelie verkondigd worden. Israël zal tot bekering gekomen zijn. Hoe en in welke mate, dat laten we aan God over. De mens der zonde zal geopenbaard worden. De weerhouder zal weggenomen worden. Eén grote chaos, één donkere benauwde tijd, omwille van de uitverkorenen verkort. En dan zal daar het teken van de Zoon des Mensen gezien worden. Dus als iemand heil wil aanbrengen en deze wereld wil verbeteren, Baudet noemde dat renaissance, wedergeboorte, terug naar geloof hem niet. Geloof ze niet. De geloofsbelijdenis zegt ons vanmiddag dat er maar één Christus is. Eén Messias. Eén die heil aanbrengt. Eén die ons het ware geluk kan geven. Eén die ons tot de zaligheid kan brengen. Eén Christus. Eén gezalfde. Christus is de ambtsnaam. Jezus is de roepnaam. Roep hem aan. Jezus, ontfermt u zich over mij. Christus is de ambtsnaam. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat hij gezalfd is. En wat betekende het in het Oude Testament dat iemand gezalfd werd tot profeet, tot priester of tot koning bijvoorbeeld? Heel eenvoudig twee dingen. In de eerste plaats dat hij daarmee door God was aangesteld. Niemand neemt zichzelf die eer aan. Een ambtsdrager moet een roeping hebben van Gods wegen. En dat werd tot uitdrukking gebracht door de zalving. Saul is ook gezalfd. David werd gezalfd. Priesters, koningen, profeten werden gezalfd. Ze werden door God geroepen en door God aangesteld om hun taak ten uitvoer te brengen onder het volk. En de tweede betekenis van de zalving is dat ze dan ook van Gods wegen bekwaam gemaakt werden om hun taak uit te voeren. Ze hoefden zichzelf niet te scholen. Nee, God maakte hen bekwaam om de taak die God hen op de schouders had gelegd ten uitvoer te brengen. Zie daar, vanmiddag wordt ons één Christus gepredikt. Dat wil zeggen één die door de Vader is aangewezen. En één die door de Heilige Geest is bekwaamd om dat machtige werk te doen, Messias te zijn, heil aan te brengen, verlossing te brengen, vertroosting te geven. Eén Christus, door de Vader aangewezen, door de Vader aangesteld en door de Heilige Geest bekwaamd. De Heere Jezus is profeet, priester en koning. Hij is profeet, de Vader aangesteld. Dat wil zeggen, is er vanmiddag iemand die niet weet hoe hij zalig moet worden? Is er iemand die dwaas is geworden in geestelijke dingen? Is er iemand die de Bijbel niet begrijpt? Is er iemand die met zijn haren in het hoofd zit en zegt, hoe moet ik ooit zalig worden? Hoe kan ik ooit de weg naar de hemel vinden? Hoe verschijn ik ooit rechtvaardig voor God? Zie, de Vader heeft zijn Zoon aangesteld. Er is een Christus, één, maar er is er één die de dwazen de weg kan wijzen en die aan de radelozen raad kan verschaffen. Als er nu vanmiddag één is die niet weet hoe hij zalig moet worden, dan wordt hij door de Vader als het ware verwezen. Ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Dwazen worden wegverkondigd. Is dat niet machtig? Dat wij vanmiddag het mogen belijden. Er is een Christus. Er is één Christus, één gezalfde door de Vader. En hij is bekwaamd door de Heilige Geest. De tempeldienaars moeten het zeggen. Zoals deze gesproken heeft, zo heeft nog nooit iemand gesproken. Wij moesten luisteren. Hij weet met de moeden een woord ter rechtertijd te spreken. Zoals hij spreekt met macht en majesteit, daar kan niemand iets tegen inbrengen. Mensen waren verslagen vanwege zijn leer. Aangename woorden vloeiden van zijn lippen. Dat komt omdat hij gezalfd is, niet met mate. Er is geen bekwamer leraar dan de Heere Jezus. Als u zalig wil worden, dan moet u aan zijn voeten gaan zitten. En zijn onderwijs indrinken als water. Hij is ook gezalfd tot priester. We hoorden het vanmorgen al, hè? Hoe een vader met zijn jongens in de tempel kwam en het lam overgaf in de handen van de priester. Priesters gingen dan het offerdier slachten en offeren. Het Pascha ging het mee terug. Maar heel vaak in de tempel dan offerde de priester ook voor een schuldig iemand. Is er vanmiddag een doodschuldig iemand in de kerk? Met een enorme berg zonde. En dan je er niet achter verschuilen dat je er niets aan kunt doen, dat je slachtoffer bent. Maar dat je het eerlijk belijdt, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Zie daar, de Vader heeft een priester aangesteld. En trouwens, deze priester is tegelijkertijd ook het offer. Hij offert zichzelf en dat voor doodschuldigen. En de Heilige Geest heeft hem bekwaamd om dat grote offer te brengen, waardoor Gods toorn is gestild en waardoor zondaren vrede met God kunnen verkrijgen. Niemand hoeft te wanhopen vanmiddag, omdat de Vader een priester heeft aangesteld. In het Oude Testament lees ik dat mensen zelf priester worden, zelf priesters aanstellen. Dat er een priester is die zelfs promotie maakt van een huis, een familie. Zelfs priester wordt tot een hele stam. Maar u voelt aan, dat is waardeloos. Maar als de Vader nu een priester naar voren schuift en de Heilige Geest bekwaamt hem om het machtige werk te doen, doodschuldigen met God te verzoenen, wel. Zouden wij vanmiddag dan twijfelen aan de bekwaamheid van deze priester? Nooit toch? De Heere Jezus is ook koning. Deze koning is van Israëls God gegeven. En bekwaam gemaakt om machtelozen te beschermen. Toch? Gods kinderen worden met duiven vergeleken. Ze hebben geen klauwen zoals een beer. Ze hebben geen scherpe snavel zoals een roofvogel. Het zijn machteloze schapen en lammeren. Maar ze hebben een machtige koning. En deze machtige koning beschermt hen tegen alle gevaren en leidt hen door deze aardse woestijn naar de hemelstad, het nieuwe Jeruzalem. O, laten wij vanmiddag de stem van het evangelie horen. Eén Christus, maar er is een Christus, door de Vader aangesteld en door de Geest bekwaamd. Nu lees ik in Handelingen 4 dat er maar één naam onder de hemel gegeven is, tot zaligheid. Nog een keer, hè. Getrouwelijk geloven hoorden wij de vorige keer. Stipt, nauwgezet. Ken ik wel de ware Messias? Er is maar één naam onder de hemel gegeven. Maar het is dan ook tegelijkertijd het grootste geschenk. Is tegelijkertijd een afdoende geschenk. Gegeven onder de hemel. Ligt Nederland onder de hemelkoppel? Ik denk van wel. Ligt Scherpenisse onder de hemelkoppel? Ik denk van wel. Gegeven. Daarom kan niemand de Heere Jezus stelen. Hij kan zich vergissen. Hij kan al zijn hoop en zaligheid van een aardse Messias verwachten. Maar deze Jezus, deze ene Christus, kunt u niet stelen. Want hij is van Israëls God gegeven. Eén naam onder de hemel gegeven. Door welke wij moeten zalig worden. Dat betekent zalig worden kan niet anders dan door deze ene naam. Jezus Christus. Zalig worden. Wat is dat? Wat is zalig? Dat is het tegenovergestelde van rampzalig. Wat is rampzalig? Uw en mijn toestand. Van nature. En als het niet verandert door wedergeboorte, dan is het eeuwig verloren. Rampzalig wil zeggen dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom onder de toorn van God liggen. En als Petrus en Johannes dan preken dat er maar één naam onder de hemel gegeven is om zalig te worden, dan betekent dat niet anders dan dat deze Christus, deze Messias, mij alleen kan verlossen van mijn zonde. En mij alleen kan vrijkopen van mijn schuld. En mij alleen kan reinigen van mijn erfzonde en van mijn erfspet. Eén naam waardoor wij moeten zalig worden. Maar die naam is er. En u hoeft er niet naar te grijpen. U hoeft niet te stelen. Uw zaligheid hoeft geen duistere zaak te zijn. Nog een keer, hij is gegeven. Is dat niet een heerlijke boodschap vanmiddag? Rampzalige zondaar. Wanneer is dit nu een heerlijke boodschap? Wel, wanneer u uw rampzaligheid inleeft. Wat betekent dat, je rampzaligheid inleven? Wel, dan is er niets erger dan de zonde. Is dat zo? Is dat echt zo dat je vanmiddag kunt zeggen, niets is erger dan de zonde? De zonde heeft mij uit Gods gemeenschap gebracht. De zonde heeft gezorgd voor zoveel ellende en verdriet. De zonde heeft mij rampzalig gemaakt. En de zonde zorgt ervoor dat ik straks voor eeuwig verloren ben. Ik ben God kwijt. Wel is het dan niet zalig dat God zijn eigen zoon gegeven heeft. Om mij, diep ongelukkige zondaar, voor eeuwig gelukkig te maken. Al als dat vanmiddag waar is, als de Heere Jezus werkelijk u dierbaar is, dan zult u het nog dieper belijden dat de zonde het allerergste is. Maar dan ziet u dat uw zonden de Heere Jezus aan het kruis hebben gebracht. Die Jezus, die zaligmaker, die Christus, zich heeft doodgeliefd. Voor u. Al als u Christus kunt missen. Die ene Christus kunt missen vanmiddag. Dan bent u rampzalig. Onze tweede gedachte. Eén middelaar. Hij is één, staat er in artikel 35, niet door verandering van de Godheid in het vlees. Ook niet in artikel 36 door een vermenging der zelfstandigheid. Wat betekent dat nu eigenlijk? Want deze zinsneden leggen uit hoe Christus één is, niet door verandering en niet door vermenging. Wat is dat verandering? Dat woordje mag je ook vertalen met gedaanteverwisseling. Omruilen. Je geeft een euro en je krijgt er een zak snoep voor terug. Nou, dan is dat in wezen natuurlijk niet meer hetzelfde. Geruild, kopen noemen wij dat. En er waren er in de vroege kerk die zeiden, ja, de Heere Jezus is van God veranderd in een mens. Wel, als je verandert, dan ben je niet meer wat je ervoor was. Dus dat zou betekenen dat de Heere Jezus geen God meer was. Dan was hij mens geworden. En het is waar, hij is ook mens geworden, maar hij is God gebleven. Wat betekent dat als de Heere Jezus geen God is? Dan kan hij de zonde niet vergeven, dan kan hij je niet redden, dan had hij nooit de toorn van God kunnen dragen op het kruis. Dan was het toch een verloren zaak geweest. Dan zou elke toevluchtneming tot de Heere Jezus ten enenmale waardeloos zijn. Nee, gelukkig niet. Gelukkig heeft Christus niet zijn goddelijke natuur ingeruild voor de menselijke natuur. Gelukkig is hij niet veranderd. Wat dan? Vermengd? Die uitdrukking hebben we al een keer eerder gehad, hè? Als je twee kleuren bij elkaar doet, dan krijg je een nieuwe kleur. Als je twee dranken mixt, dan krijg je een nieuw drankje. Dan is het nog het een, nog het ander, maar het is iets geheel nieuws geworden, een geheel nieuwe kleur geworden. Dan zou de Heere Jezus dus geen God zijn en geen mens zijn, maar misschien een godenzoon, een heel sterk mens, een heel bekwaam mens of een hele zwakke God, een tussenpersoon. Maar daar hebben we ook niks aan. Maar dan zou hij niet middelaar kunnen zijn en kunnen bemiddelen tussen beide partijen. Een totaal nieuw wezen, dan kon hij niet onze middelaar zijn. En daar gaat het om. Dat Christus onze middelaar is. Die ene Christus is tegelijkertijd ook de enige bekwame middelaar om tussen God en de mens in te gaan staan. Wel, wat doet een middelaar? Een middelaar bemiddelt. Dat is duidelijk. En waarom moet er bemiddeld worden? Omdat beide partijen er niet uitkomen. Ken je dat in je eigen leven? Dat je er niet uitkomt. Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Dat je je hoofd als het ware breekt over die vraag. Dat je het geheim van zalig worden niet begrijpt. Je weet wel dat er een kloof is tussen God en je ziel. En je weet wel dat God je alleen zaligheid en vreugde kan verschaffen. Maar hoe? Is dat een levensgroot dilemma geworden? Dominee Boren zegt zo treffend. Sommige mensen zijn al gered voor ze verdronken zijn. Hoor ik bij die groep mensen dat ik nog nooit verdronken ben en daarom ook eigenlijk nooit gered ben?
een middelaar bemiddelt tussen twee partijen die er niet uitkomen. Want het zijn twee oorlogvoerende partijen met elkaar. God haat de zonde in de zondaar. En de zondaar haat God sinds de val in Adam. Ze staan vijandig tegenover elkaar. En de mens wil niet meer wat God wil. En hij wil wat God niet wil. Ik ben helemaal van nature geen vriend van God. Moet niks van hem hebben. In Adam heb ik mijzelf tot God uitgeroepen. En als er al een God is, dan is het handig dat hij mij dient. Wel. Zou de schuldige partij zijn trots opgeven en buigen? Zou de onschuldige partij met een gunstig voorstel komen? De schuldige partij, dat is de mens, dat ben ik. Heeft u ooit uw trots opgegeven als eerste? Bent u ooit als eerste op eigen initiatief naar de onschuldige partij gegaan? Zie daar, de vader schuift zijn zoon naar voren en hij komt met een vredesvoorstel. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt, onvoorstelbaar. De onschuldige partij, dat is de heilige God, wil bemiddelen. Hij zegt, komt u er niet uit vanmiddag? Ik heb een oplossing. Wilt u uit genade op kosten van een ander zalig worden? En die heilige God die spreekt door middel van zijn zoon met u. Waarom? Wel, als God zou spreken, dan zou ik wegvluchten. Kijk maar op de Sinaï, dan durft het volk niet te naderen. Ze roepen om een middelaar. Ze zeggen, Mozes, spreek gij met ons. En u onvoorstelbaar, nog nooit gehoord. Nu komt de onschuldige partij vanmiddag. En hij komt bemiddelen, bemiddelen. U komt er niet uit, ik kom er niet uit. Kan ook niet. En nu komt God in Christus met een zeer gunstig voorstel. Toch? Adam. Adam werd onder de meest gunstige omstandigheden geschapen. Bekwaam gemaakt om Gods liefdesgebod te houden, maar wilde niet. En dan ligt de mens dood in zonden en in misdaden. Dood in vijandschap tegen zijn schepper. En wat doet deze schepper? Wat doet de onschuldige partij? Hij gaat naar die zondaar toe. En hij biedt in Christus een vriendschap aan. Wilt u zalig worden om niet? Wilt u gered worden op kosten van Christus? Het genadeverbond, de belofte van het evangelie, wordt hem gepredikt in Christus. Eén middelaar, wat een uitnemende middelaar. In het natuurlijke leven heb je twee soorten middelaars. Je hebt middelaars die de problemen wegpraten. Dan moet er water bij de wijn gedaan worden. Formateurs die een nieuwe regering moeten vormen bijvoorbeeld. Of nu bij de provinciale verkiezingen weer voor nieuwe raden moeten zorgen. Ja, dan moeten mensen natuurlijk water bij de wijn doen. Dat doet God nooit. God wil uit genade een totaal verloren zondaar zalig maken. Zo en niet anders. Maar deze middelaar praat de partijen niet aan elkaar. En hij praat de dingen niet goed. Maar hij maakt het probleem goed. Hij brengt de partijen bij elkaar. In zichzelf. De heilige God nadert tot de reine Christus. Hij was echt mens, rechtvaardig mens, zonder zonde. Dus God kon tot hem naderen, zonder dat de Heere Jezus verdoemd werd. En de schuldige zondaar is hartelijk welkom bij deze zaligmaker. En in Christus vinden God en mens elkaar. Daarom is zijn naam Emmanuel, God met ons. Wij lazen 1 Timotheus 2. In dat gedeelte is er sprake van die ene middelaar. En dat staat in een verband. Paulus begint met een voorbede die gedaan moet worden voor alle mensen. En het verband laat zien dat het met dat woordje alle wordt bedoeld, allerlei. De Bijbel leert ons ernstig genoeg dat niet alle mensen zalig worden. Maar wel allerlei mensen worden zalig. Vooraanstaande mensen, hoogopgeleide mensen, koningen. Maar ik lees ook van een Maria Magdalena die uit de goot werd gehaald. Allerlei mensen. En dan staat er, God wil dat alle mensen zalig worden. Dan kan dat natuurlijk niet betekenen dat het letterlijk alle mensen zijn. Want dan zou God iets willen, maar het niet tot stand kunnen brengen. Dan zou hij aan het einde moeten zeggen, ja, ik had het wel graag gewild, maar de mensen met hun onwil waren sterker dan mij. Dat kan natuurlijk niet, hè. Nee, het verband laat zien dat er ook allerlei mensen bedoeld worden. Dus 1 Timotheus 2 laat ons zien dat er een middelaar is voor allerlei soort mensen. Is dat niet een heerlijke boodschap? Want het gaat er helemaal niet over dat wij op Gods rechterstoel moeten gaan zitten en het moeten hebben over het getal dat zalig wordt. Dat is aan God. Maar 1 Timotheus 2 leert ons heel eenvoudig allerlei soorten van mensen. Ik heb al eerder gezegd dat ik als jongen van 13, 14 jaar dacht dat alleen maar volwassen mensen zalig konden worden. En dat het niet voor kinderen was. Dat is niet waar. Allerlei soorten van mensen. Hoor je het, kinderen? Er is één middelaar, ook voor jou. Voor de jeugd. Als alles in je bruist en als de hormonen door je lichaam gieren. En dat je eigenlijk op zoek bent naar alles wat de wereld te bieden heeft. Er is een middelaar. Hij wil bemiddelen tussen God en jouw ziel. Voor de oudste onder ons. Aan wie de duivel heeft wijsgemaakt. U bent zo oud, voor u kan het niet meer. Voor iemand die zo enorm veel op zijn kerfstok heeft. Die zo'n verschrikkelijk zondig verleden heeft. Er is een middelaar die wil bemiddelen vanmiddag. Voor iemand die tot op de dag van vandaag eigenlijk zo onverschillig was. En zegt, het heeft me nooit geraakt, het heeft me nooit iets gedaan. Ik zit hier wel in de kerk, maar ik weet eigenlijk niet eens waar het over gaat. Er is een middelaar. Ongeacht wie u bent, er is een middelaar die wil bemiddelen. Wel, laat hem met eerbied gesproken zijn gang gaan. Is dat niet een heerlijke boodschap? Er is één middelaar, Gods en der mensen, Jezus Christus. Ja, dit is een heerlijke boodschap. Als ik niet weet hoe ik het bij God in orde moet brengen. Anders laat ik deze enige middelaar gaan. Maar als het vastgelopen is in mijn leven, dan klinkt die naam mij als muziek in de oren. En dan ga ik vragen, maar wie is deze middelaar dan? Zoals onze catechismus dat doet. En dan wordt zijn heerlijke naam geopenbaard. Onze Heere Jezus Christus, die ons van God geschonken is tot wijsheid. Rechtvaardigheid, heiliging, ja, tot een volkomen verlossing. En ik kan mij voorstellen, als het vanmiddag niet vast spaak gelopen is in je leven, dat je prima vindt wat er gepreekt wordt.
We lazen op Hebreeën 8. Daar staat dat Christus een middelaar is van een beter verbond. En dan gaat het niet over het werkverbond in het paradijs. Maar het gaat over het genadeverbond dat op de Sinaï bekendgemaakt werd aan het volk van Israël. En God wilde onder dat Oude Testament met zijn volk omgaan in genade door middel van al die offers en die ceremoniën. Het wordt je beter verondersteld dat het vorige verbond ook goed was. Tuurlijk, er merkeerde niks aan. Maar dat nieuwe verbond waar Jeremia al van profeteerde en waar Paulus naar verwijst, dat is beter. Dat wil zeggen, heerlijker. Mag ik het misschien ook zeggen, makkelijker. Ontslagen van het juk van de wet. Het wijst op de geest der aanneming tot kinderen. Dat wij niet meer hoeven te zuchten onder al die wetten en die ceremoniën van het Oude Testament. Beter. Dat wil zeggen dat de evangelietijd is aangebroken. En dat oude verbond, dat was slechts een voorbereiding op de evangelietijd. God wil nu door middel van de beloftenprediking omgaan met zondaren. En wat dacht u? Dat verbond onder het Oude Testament, dat was goed. Daar hoorden de kinderen bij. En als nu het verbond onder het Nieuwe Testament beter is, heerlijker is, zouden wij de kinderen dan uitsluiten? Tuurlijk niet. Onze laatste gedachte. Eén persoon. De belijdenis zegt, maar door eenheid des persoons, want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus. Eén persoon. Dat woord persoon, dat is ook al aan het begin van de geloofsbelijdenis genoemd. Daar was sprake in artikel 4 en 5 over de drie goddelijke personen. En een persoon, dat is een zelfstandig optredend wezen. Een zelfstandig optredend wezen. Klein babytje, als het geboren wordt, dan kan het zelfstandig ademen. Tuurlijk, het heeft nog heel veel hulp nodig. Maar het is toch een mensje op zichzelf. Zijn eigen hartje klopt, zijn eigen bloedsomloop functioneert, enzovoort. Daarom heeft de geloofsbelijdenis gezegd, de Vader is een ander, de Zoon is een ander en de Heilige Geest is een ander. Want een persoon is in de goede zin van het woord een eigenaardig iemand. De Zoon is niet de Vader en de Heilige Geest is niet de Zoon, enzovoort. En nu gaat het over de Heer Jezus, de persoon van de Heer Jezus. Hij is een uniek persoon, zo is er geen tweede. Dat hebben we net gezien, hè? Eén Christus, één middelaar, één persoon, zo is er geen tweede. En u probeert de geloofsbelijdenis dat een klein beetje uit te leggen in artikel 37, want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn. Dus ik ben mens, u bent een mens, een zelfstandig mens. En ieder mens heeft een redelijke ziel en ook vlees, een lichaam wordt daarmee bedoeld. En die twee die vormen zo'n eenheid, dat ze niet anders dan in het uur van het sterven uit elkaar gescheurd worden. Maar Hugo Binning die zegt zo prachtig, straks zullen die twee vrienden elkaar weer hartelijk omhelzen als de Heere Jezus terugkomt. Dat moet toch een blijde dag zijn, zowel voor de ziel als ook voor het lichaam.
Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel en al de graven zullen geopend worden en de kinderen van God die zullen weer herenigd worden naar lichaam en naar ziel. Wel, die eenheid, mijn ziel past niet in een ander lichaam. Met die eenheid wordt nu geprobeerd om een klein beetje uit te leggen dat de Heer Jezus één persoon is. Ook bestaande, als ik het zo mag zeggen, uit een redelijke ziel en uit een menselijk lichaam. Ido de Bree heeft ons geleerd in de Nederlandse geloofsbelijdenis dat de Heer Jezus onze zwakke menselijke natuur heeft aangenomen. En zwak betekent niet per definitie zondig. Nee, God had Adam behoeftig geschapen. Hij zou, als hij gehoorzaam gebleven was, een geestelijk lichaam hebben gekregen. Dat wil zeggen een lichaam dat direct door de Heilige Geest wordt onderhouden. Nou, Gods kinderen kunnen zich daar een klein beetje bij voorstellen, want het geestelijke leven wordt door de Heilige Geest onderhouden. De geboorte uit God is een geboorte uit water en geest. Wel straks, als Gods kind een nieuw lichaam krijgt, dan is dat een lichaam dat eeuwig door de geest in stand, intact gehouden zal worden. Maar zo was het nog niet toen God Adam schiep. Toen had Adam eten en drinken nodig. Dat wordt met die zwakke menselijke natuur bedoeld. Adam had in- en ontspanning nodig. Want als wij geen ontspanning hebben, dan gaat het niet goed. Maar als wij ook geen inspanning hebben, dan verslappen ook onze spieren. Dan kunnen wij op den duur helemaal niets meer. Wel, die natuur heeft Christus aangenomen. Onze zwakke menselijke natuur. De Heere Jezus had ook eten en drinken nodig. Hij had ook in- en ontspanning nodig. Hij heeft ook een lichamelijke ontwikkeling doorgemaakt, van baby en kleuter en puber tot volwassen man. Hij heeft ook te maken gekregen met de gevolgen van de zonde. Maar hij was in alles gericht op de ere van zijn vader. Daarom staat er: doch zonder zonde. En hij had een redelijke ziel. Het is niet zo eenvoudig om uit te leggen wat de ziel bedoelt. Maar het woordje redelijk laat al zeggen dat de ziel vooral gezocht moet worden in ons verstand. En in onze wil en in onze genegenheden, onze emoties. We lezen dat de Heer Jezus verheugd was in de geest. We lezen dat hij bedroefd was. We lezen dat hij vertoornd was op de fariseeën. De Heer Jezus had emotie. Hij was waarachtig mens. Maar zijn emoties waren altijd zuiver. Ze waren altijd heilig. Altijd gericht op de eer van zijn vader. De Heer Jezus heeft de gevolgen van de zonde geproefd. Maar hij heeft de zonde nooit gedaan. Het was de wil van de Heere Jezus, de spijzen, zijn lust, zijn vermaak, om de wil van zijn vader te doen. Eén persoon. En deze persoon schuif ik vanmiddag naar voren in de prediking. Hij wordt genoemd een medelijdende hoge priester. Die in alle dingen is verzocht geweest, gelijk als wij, doch zonder zonde, zodat hij behoorlijk medelijden kan hebben. Als iemand weduwe is geworden, dan is het meest aan een medeweduwe, als zij begrijpt haar zonder woorden. Zie daar, de medelijdende hoge. In al uw nood en dood is hij u voor geweest, opdat hij u zou vertroosten, opdat hij u nabij zou zijn, opdat hij u zou geven wat nodig is in de uren, als misschien niemand mij begrijpt. Weet u het nog? door de Vader aangesteld en door de Heilige Geest bekwaamd? Zie daar, één persoon. Het laatste wat ik erover zeggen wil is dit. De dood is iets verschrikkelijks, ook voor de kinderen van God. De laatste vijand. Als die twee vrienden moeten scheiden van elkaar, dan is dat tegen natuurlijk. Maar Gods kind mag hoop hebben dat ze eenmaal weer verenigd zullen worden. Daarom zeggen we wel eens dat het stof het lichaam rust tot de dag van de wederopstand. Christus weet de zijnen wel te vinden. Ziel en lichaam zullen gescheiden worden in het uur van het sterven. Maar om Christus wil, zullen die twee vrienden elkaar weer terugzien. En dat onderpand, dat hebben wij aan de rechterhand van de Vader. Daar is de mens, Jezus, een uniek persoon, aan de rechterhand van de levende God. Ziel en lichaam. En hij kocht zijn kerk met ziel en lichaam. En hij zal niet rusten totdat ziel en lichaam bij hem eeuwig in de hemel zijn. En daartoe was het nodig. Dat zal in de laatste artikelen aan de orde komen. Die geleden heeft om onze zaligheid. Nedergedaald is ter helle. Den derde dagen weder opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zit de rechterhand Gods. Des almachtige vaders vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden. De mens Jezus, één Christus, één middelaar, één persoon. In zijn lichaam zal hij lijden, in zijn ziel zal hij lijden, om zijn kerk naar de eeuwige zaligheid te brengen. Amen.